Heb je zelf gemaakt en beschilderd? Heeft iemand nog iets gemaakt op school? Gebeurt dat nog tegenwoordig? Lucas, wat heb jij gemaakt voor je moeder? Een kaart. Zelfgemaakte kaart. En wat heb je op die kaart gezet? Of is dat geheim? Wat zeg je? Nee, je weet niet meer wat. Nou, ik denk je moeder het nog wel weet. Oh, een hartje. Ja. Of hartje terug voor je moeder. Nou, prachtig. Ja. Nou, we gaan het niet allemaal doen, want we zitten hier natuurlijk vanavond nog. Maar mooi dat jullie ook aan je moeder hebben gedacht, aan jullie moeders. Hè? En waarom, Ava, ben jij nou zo blij met je moeder?
Ja.
Waarom?
Ik weet het niet zo goed.
Is ook gelijk wel zo'n directe vraag weer van die dominee, hè? Ja. Wie kan zeggen waarom die blij is met zijn moeder? Wat doet je moeder nou goed bijvoorbeeld? Boris, wat doet jouw moeder goed? De was. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Heel goed. Gebeurt bij ons ook hoor, zal ik eerlijk in zijn. Ik doe best veel, maar de was gaat ook niet goed, denk ik, als ik dat ga doen. En Stefania, waarom ben jij blij met je? Wat doet jouw moeder goed? Huis schoonmaken. Jongens, wat een... De manager-sfeer in de Pauluskerk. Nou hoor, grapje. Ah, het is ook goed dat hij schoonmaakt. Help je wel eens mee met je moeder? Kijk. Mannen zijn ook geen spit. Hij helpt gewoon zijn moeder mee met het schoonmaken. Jij dat ook? Nee, komt nog wel. Nou, prachtig. Kijk, een moeder is natuurlijk ontzettend belangrijk. Een moeder die wast en die kookt. Vaders kunnen dat natuurlijk allemaal ook doen. Maar, ja, je hebt een moeder, zeker. Alleen maar een moeder, ja. Nou, fijn dat jij een moeder hebt, hè? Ja. En je moeder, die zorgt voor je, denk ik. Je moeder, als je pijn hebt en als je verdrietig bent, dan ga je naar je moeder toe om je te troosten, toch? Ja, daar zijn moeders zo goed in. En weet je, zelfs als je bang bent, als je naar hebt gedroomd, dan... Ja, dan roep je om je moeder, hè? Zelfs grote mensen doen dat nog, wist je dat? Als ze het heel moeilijk hebben, moeder, roepen ze dan. Dat zegt wat, hè? Hoe belangrijk moeders zijn. Wil jij even die Bijbel halen die daar op die stoel ligt? Zie je die Bijbel daar liggen op die stoel, daar naast de preekstoel? Beneden? Wie ziet hem? Ik was zo al met die foto in mijn hoofd dat ik de hele Bijbel ben vergeten. Maar daar wil ik juist nu een stukje uitlezen waar het ook over moeders gaat. Moet je eens horen. Komt uit Jesaja. En daar staat, een moeder zorgt toch ook goed voor het kind dat ze in haar buik gedragen heeft. Nou, dat hebben we net met elkaar besproken, hè? Dat de moeder goed zorgt. Ja, logisch, want ze heeft het kind bij zich gedragen. Jullie zijn in de buik van je moeder geweest 9 maanden lang, dat is heel bijzonder. En daarom heeft een moeder altijd een hele sterke band met haar kind.
Ik heb daar nog een foto van.
Heb je nog een foto van, mooi. En dan gaat het verder. Ze vergeet, dus die moeder vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, ik, en dat is God, ik zal jou nooit vergeten. Je kunt het je al bijna niet voorstellen dat een moeder haar kind vergeet, hè? Dat jouw moeder jou zou vergeten. Maar soms kan het best ingewikkeld zijn tussen moeders en kinderen, dat kan ook. En God zegt, ik ben als een vader, ik ben als een moeder die jou nooit vergeet. Nooit. En zet daar maar een dikke streep onder. En vergeet dat maar nooit. God vergeet ons nooit. Hij is als een vader, als een moeder die aan ons denkt. Die ons draagt, die voor ons zorgt. Ik wens jullie een hele goede kindernevendienst en een mooie moederdag natuurlijk. En tot straks. We gaan uit de Bijbel lezen met elkaar. We doen het uit het boek van de Psalmen. Korte psalm, psalm 131. Waarin het beeld van de moeder ook terugkomt. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind de borst ontwendt, stil op de arm van zijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer. Van u tot in eeuwigheid. Deze psalm vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En dan met name vers 2. En ik zal die woorden nog een keer lezen. Nu vanuit een wat andere, een wat oudere vertaling. De MBG-vertaling. Vers 2 van psalm 131. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Het thema van de preek is zielzorg. En als voorbereiding daarop zingen we nu uit lied 836, vers 4 en 5. Leg Heer uw stille dal van rust. 4 en 5 van lied 836. Gemeente van Jezus Christus. Ook toeristen hebben een ziel. Aldus Joke, die ons gisteren als kerkenraad vertelde over en rondleidde door de prachtige Sint-Bavo in Haarlem. Ook toeristen hebben een ziel. Want iedere dag gaat daar in die schitterende kerk het monumentale koor open, een half uurtje. En toeristen kunnen dan naar binnen, mogen daar een kaarsje branden als ze willen. Een gebedsintentie kunnen ze opschrijven. Daar zijn twee boeken voor. Het ene boek heet Vreugde, Joy. Er komen natuurlijk ook veel Engelstalige, Engels sprekende mensen. En Sorrow, Verdriet. En iedere maandag worden al die gebedsintenties meegenomen in een korte viering in de kerk. Zielzorg dus voor iedereen die aankomt waaien in die schitterende kerk. Want ook toeristen hebben een ziel. En dat raakte ons diep. En ook in de Pauluskerk vanmorgen gaat het over onze ziel. Toen ik het Groot Nederlands Woordenboek, oftewel de Dikke Van Dalen, opsloeg bij het woord ziel, stonden daar maar liefst ruim 2 pagina's uitdrukkingen en woorden met ziel erin. Een kleine greep. Het snijdt mij door de ziel. Twee zielen, één gedachte. Hij loopt met zijn ziel onder de arm. Zielenleed, zielennood, zielenpoot, zielenroerselen, zielsgelukkig, zielsveel, zielig. Blijkbaar gebruiken we dat woord ziel best vaak. Maar of we ook echt beseffen wat ermee bedoeld wordt, wat die ziel eigenlijk is, dat is nog een ander verhaal. En daar zijn werkelijk boeken over volgeschreven. Nou, ook in onze tekst draait het om de ziel. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Kijk, dat woord ziel is ook een Nederlandse vertaling van een Hebreeuws woord, nefesh. En heeft dat Nederlandse woordenboek voor ziel al heel wat ruimte nodig? Dat geldt zeker ook voor het Hebreeuwse bij nefesh. Het is ook een lastig te vertalen woord. Allerlei betekenissen die spelen door elkaar. Letterlijk betekent dat woord nefesh keel. Dus waar je voedsel mee tot je neemt. Waar je door ademt. Waar de klanken uit voortkomen. En vervolgens krijgt datzelfde woord nefesh een wat minder letterlijke betekenis. Levenskracht. Dan wordt het vervolgens een soort innerlijk orgaan. Een plek in ons bestaan waar alle emoties samenkomen. Waar het verlangen, ons diepste verlangen, zetelt. En tenslotte is nefesh het wezen van de mens. Zijn diepste zelf, zou je kunnen zeggen. Nou, in die twee laatste betekenissen komt het woord in onze tekst voor. Nefesh als de plek waar de gevoelens gecentreerd zijn, het wezen van de mens. Maar die nefesh, die ziel, is tegelijk ook iets heel kwetsbaars. En met name in de psalmen lees je dat terug. Dan lees je dat de ziel kan hongeren. Dat de ziel kan treuren. Zelfs verbrijzeld kan worden. Zo kwetsbaar dus, hè? Zo zielig eigenlijk. En daarom heeft onze ziel zorg nodig. Zielzorg dus. En wie zal die zorg aan onze ziel geven? Nou, dan is het wel heel opvallend dat in onze tekst staat: Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Eerlijk gezegd, gemeente, keek ik daar wel van op. Het verraste me. Je zou toch veel eerder verwachten: Gij, u hebt mijn ziel tot rust en stilte gebracht. U, Heere God. En toch staat er ik. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik ben dus zelf mijn eigen zielzorger. Tenminste, ik kan het zijn. Ik moet het zijn. Wil mijn ziel niet verkommeren. Niet verwaarloosd worden. En voor die zielzorg wordt in onze tekst een prachtig beeld gebruikt. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Nou, dan denk je toch aan een babytje dat net te drinken heeft gekregen. En als dat dan genoeg heeft, dan is het helemaal rustig, verzadigd, tevreden, stil. Zo, zegt onze tekst, zo heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ja, gebracht. Was nodig. Het was dus anders. Die rust en die stilte waren er eerst dus niet. Ja, zo is het toch ook met zo'n babytje. Als dat honger heeft, als dat echt trek heeft, nou, dan is het alles behalve rustig. Dan is het een en al beweging. En dacht je dat het stil was? Man, het scheelt een heleboel bij elkaar. Tot diep in de nacht soms. Meer dan soms. En zo Zo is het met onze ziel ook. Die is niet vanzelfsprekend stil. En rustig. Bladeren datzelfde psalmboek nog maar eens door. Mijn ziel is verschrikt. Mijn ziel weigert zich te laten vertroosten. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Duidelijke taal, toch? En wie herkent dat niet? Dat er diep in onszelf alles behalve rustig kan zijn en stil. Dat er een cacophonie van geluiden kan zijn, stemmen, vragen, twijfels, angsten, verdriet. Dat onze ziel een vat vol onrust kan zijn. De psalmen, ze peilen het. Tot op de bodem. Dat maakt dat boek ook zo levensecht. Zo broodnodig in de zielzorg. De psalmen worden het vaakst gelezen bij pastorale bezoeken. Juist hierom. En ook in onze tekst, al is het daar tussen de regels door, is er die eerlijkheid, die peiling tot op de bodem. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Kijk, het werkwoord dat hier gebruikt wordt, heeft oorspronkelijk te maken met het effenen van een omgeploegde akker. Die egaliseren dus. En je komt het werkwoord ook tegen voor het bedaren van een woelige zee. Nou, dat zijn wel hartverscheurende beelden voor onze ziel, toch? Een omgeploegde akker, waar diepe voren ingetrokken zijn, of een onstuimige zee waar het kolken kan. Maar nu is bij die dichter van de psalm, bij David, die omgeploegde akker geëgaliseerd. Die woelige zee tot bedaren gebracht. Die ziel is als een stille vijver geworden, waarin de hemel weerspiegeld wordt. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Hoe dan? Heeft David de cursus yoga gedaan? Een bepaalde vorm van meditatie gevonden, waarin hij alle emoties en begeerten uitgeschakeld heeft? Nee, het geheim zit hem, denk ik, in die twee woorden waar de psalm mee begint. Een pelgrimslied. Een lied hamaalot, staat er letterlijk. Lied van de opgang, betekent dat. Lied hamaalot. Dat zijn de liederen, psalm 120 tot en met 134. Waarin de liederen gezongen worden door de pelgrims op weg naar de tempel en weer op weg terug naar huis. Daar, toen, heeft die psalmdichter zijn ziel tot rust en stilte kunnen brengen. Daar heeft hij de juiste zielzorg geleerd. Dus niet door in zichzelf af te dalen, maar door op te gaan naar de plek waar de Heer te vinden is. Waar hij zich openbaart. In zijn huis. In zijn tempel. Want daar had die psalmdichter namelijk zichzelf, zijn diepste zelf, en daar hebben we het over als het de ziel is, echt leren kennen. Daar had hij ontdekt wie hij zelf is. En dat begon eigenlijk al direct in die voorhof, want daar stond een altaar. En dat stond daar niet voor niets. Een altaar dat duidde op schuld. Op zonde die verzoend moeten worden. Dat ontdek je dus. Op de plek waar God zich laat vinden. Dat jij als mens met een stuk ongerechtigheid zit. Dat je leven niet recht is voor God. Zo krom als wat soms. En als je dat ontdekt, dan leer je het ook wel af om hoogmoedig te zijn. Dan ga je ook anders kijken. Vers 1. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Dat is dus de ontdekking in de ontmoeting met God. Dat jij zelf ook iemand bent met een krom, een schuldig leven met missers en gebreken. En dat het daarom volkomen onterecht is om hoogmoedig te zijn, om op anderen neer te kijken. Je beter voelen dan anderen. Neerkijken op anderen. Het heeft ons zo in de greep. Maar in de ontmoeting met de Heere God ontdek je dat daar geen enkele reden voor is. Want ook jij bent een klein, schuldig mensenkind. En dat maakt je nederig. Daardoor wordt die akker van je ziel dus geëffend, geëgaliseerd. De hoogmoedige stukken, ze worden geëgaliseerd. En zo leer je vervolgens ook met andere ogen naar de mensen om je heen te kijken. Want zij zijn net als jij, volledig afhankelijk van Gods genade. Ja, terug naar die tempel, want dat altaar, dat spreekt tegelijk Goddank ook over genade. Dat vooral. Over verzoening. In ontmoeting met God mag je ook ontdekken dat als jij als berouwvol klein mensenkind bij hem komt, dat hij je dan vergeeft. Dat hele schuldige verleden bedekt. Waarom? Dat is die onverklaarbare liefde. Waar we vanmorgen al van gezongen hebben. Die onverklaarbare liefde van God. Dat hij jou om Jezus wil aanvaardt. Inclusief al je misses. En gebreken. Dat je door hem geliefd mag weten. Een kind van hem. Zou je daar niet stil van worden? Zou je ziel daar niet van tot rust komen? Ja, zo zou het moeten zijn natuurlijk. Maar ooit zei eens iemand tegen me, en ik ben het nooit vergeten. Iemand die echt behoorlijke deuken in het leven had opgelopen. En daar ook geestelijk moe van geworden was. Ik zou willen dat ik in de kerk echt tot rust kwam. Maar het lukt me niet. Ik voel me er niet begrepen. En bovendien heb ik het idee dat ik er zoveel moet. Die woorden brachten mij wel in verlegenheid. Lag dat nou aan diegene? Of aan de kerk? Of aan beide? Kijk, allereerst heeft het te maken met een stuk aanvaarding. Gunnen wij ieder een plek in ons midden? Ook diegene die wat anders is, misschien een heel stuk anders is. Ook diegene die misschien wat minder trouw komt. Laten we die ander weten dat we blij zijn dat hij er is. Dat hij er weer is. Gisteren bij de bezinning op diezelfde kerkraadsdag hoorde dat mooie beeld over een boom. De kerk als boom met diepe wortels, dat allereerst, geworteld in Christus. In Gods belofte, in zijn woord. Diepe wortels, maar ook met brede takken. Iedereen is welkom. Voor iedereen is een plek. Toch? En ten tweede zouden onze kerkdiensten zelf ook een plek van rust en stilte moeten zijn. Een plek waar we ons eerst geliefd weten, voordat we gaan liefhebben. Waar we er eerst mogen zijn, voordat we gaan doen. Waar we eerst mogen ontvangen, voordat we gaan geven. Waar we eerst stil zijn, voordat we gaan spreken. Hoe geef ik mijn ziel, dat kwetsbare orgaan, de juiste zorg? Hoe breng ik het tot rust? En stilte. Als we onze ziel dus als een kind voeden. Voeden met de weldaden van God, om het maar even klassiek te zeggen. Met zijn genade, zijn vergeving, zijn vernieuwing, zijn vervulling door zijn geest. En als onze ziel die voeding onthouden, dan blijft hij onrustig. Augustinus zei het al, ons hart, en je kunt net zo goed zeggen, onze ziel is onrustig totdat het rust vindt in u. En ik wil nog één aspect van die onrust noemen, wat David in vers 1 noemt. Ik zoek niet wat te groot is, te hoog gegrepen voor mij. Je zou het in één woord kunnen noemen. Ik wil geen streber zijn. Kijk, een streber, dat is iemand die nooit tevreden is. Het kan, nee, het moet altijd beter, groter, meer. Een nog betere baan, al gaat dit ten koste van zoveel anders. Een nog grotere auto, ook al past je 3 keer in de vorige. Een nog hogere opleiding voor je kinderen. Ook al lukt het eigenlijk helemaal niet. Maar je wilt goed voor de dag komen met ze. Streven. Het kan trouwens ook in godsdienstig opzicht. Presteren voor God. Je voor hem laten gelden, je voor hem opwerken. Zodat hij eigenlijk niet om je heen kan, denk je. Dat is het idee. Zo van, kijk nou eens, Heere God, naar mij. Naar mijn kerkgang. Naar mijn betrokkenheid. Naar mijn giftenpatroon. Naar hoe ik bezig ben. Kijk eens naar mijn ernst en toewijding. Dat vergeleken bij anderen die dan toch maar een beetje met de pet naar gooien. Zeg nou eerlijk, Heer God, om mij kunt u toch eigenlijk niet heen. U mag best wel een beetje trots op mij zijn. Streberigheid. Of dat nu meer aards is of juist heel vroom. Geef dat nou onze ziel rust? Nee, natuurlijk niet. Want je bent altijd maar bezig om jezelf te bewijzen. Zeker ook naar anderen toe. Misschien dat er vaak ook angst onder zit om niet afgewezen te worden. Om er maar bij te horen. En omdat je steeds meer, groter en hoger wilt, wordt het een jachtige bedoeling. Schiet de stress er zo in. Ook religiestress. Is de spanning zo groot dat het tot overspanning leidt. En godsdienst wordt een kramp. Kortom, je ziel, je diepste zelf, is bij dat alles onrustig vat geworden. Een woelige zee, een omgeploegde akker. En er is maar één remedie, wat de psalm ons vanmorgen aanreikt. Je ziel tot rust en stil te brengen. Je ziel als een gespeend kind rustig laten worden in Gods nabijheid. Ja, gespeend kind, dat is nou niet een woord wat we nog alledaags gebruiken. Het is ook uit 1951, NBG, stond ook in de vroege Statenvertaling. Maar weet u, een gespeend kind is toch iets anders dan een zuigeling. Dat is namelijk in de tijd van de Bijbel de gewoonte dat kinderen wel tot zo'n 1 of 3 borstvoeding krijgen. En als die periode dan afgelopen was, dan heette zo'n kind een gespeend kind. Vandaar dat de NBV het vertaalt met een kind dat de borst ontwend is. Kijk, zo'n kind ging natuurlijk anders met zijn moeder om dan een pasgeboren zuigeling. Zo'n kind kon langer wachten op voeding, langer stil en rustig zijn in de buurt van zijn moeder dan een pasgeboren baby. En als David nu in onze tekst de ziel vergelijkt met zo'n kind, betekent dat dus dat de ziel ook anders met God omgaat. In een rustiger, vastere verhouding tot God is gekomen. En ik las ergens een mooie omschrijving van wat dat betekent. Wat hiermee bedoeld kan zijn. De ziel kan dan stil geloven, bidden zonder te dwingen, geloven zonder dadelijk te willen zien, hopen zonder dadelijk te willen krijgen, liefhebben op afstand. En zo is het toch eigenlijk ook in deze korte psalm, is het u opgevallen, dat er eigenlijk niets wordt gevraagd, dat er niet wordt geklaagd, dat er niets wordt gewenst. Het is alles rust. Stil vertrouwen. Totale overgave aan God. In die verhouding staat hier de ziel tot God. En je ziel tot die rust, dat vertrouwen, die overgave brengen. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat snapt u ook. Dat is een proces. Met vallen. En weer opstaan. En dat wist David ook. En David heeft ook andere psalmen gemaakt dan alleen die 131ste. En in die andere psalmen kan die rust juist behoorlijk onder spanning staan. Staat het vertrouwen soms te schudden op zijn grondvesten? Is de overgave ver te zoeken? Waarom? Zijn de vragen en de klachten niet van de lucht? En dat alles hoort ook bij het leven met God. Laat dat duidelijk zijn. Maar einddoel blijft dat stille vertrouwen en die overgave. Je ziel als een gespeend kind. Een kind dat de borst ontwend is. Tot rust en stil te brengen. En ik hoop echt. Dat wij allemaal, onze ziel. Dat einddoel gunnen. En hem tot dat einddoel willen brengen. Hem die zielzorg gunnen, zeg maar. En iemand die daar alles van wist, was Jacqueline van der Waals. De dichteres van een van de bekendste christelijke liederen. Wat de toekomst brengen mogen. Wie kent het niet? Inderdaad, ook een lied van overgave. En rust. Leer mij volgen zonder vragen. Ook hier geen vragen meer. Vader, wat gij doet is goed. Als dat geen vertrouwen is. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Nou ja, over rust. En stil vertrouwen gesproken. Maar denk nou niet dat dat leven van die Jacqueline van der Waals zo rustig was. Zo voorspoedig verliep. Want nee, zij werd ziek. Ongeneeslijk ziek. Maagkanker. Luidde de diagnose. En weet u, dat vormt dus wel de donkere, wat zeg ik, de inktzwarte achtergrond van dat bekende lied, hè? Wat de toekomst brengen mogen. En dat geeft zo'n overbekend lied, misschien intussen zelfs een beetje stuk gezongen, denk ik wel eens, opeens nog een hele andere, veel diepere dimensie. Want dat vertrouwen, die overgave, die rust, die zijn dus wel veroverd. Heroverd. En eigenlijk is dat lied een bewijs van hoe Jacqueline van der Waals zelf, haar ziel, tot rust en stilte heeft gebracht. Hoe zij haar eigen zielzorger werd. En van haar wil ik tot slot een ander gedicht doorgeven. Waaruit blijkt hoe zij haar ziel tot rust en stilte heeft gebracht. In de hoop dat wij ons erin herkennen. Of in willen herkennen. Nu ligt mijn leven als een stille plas, een vlak blauw water op een grote hei. Dat rustig opziet uit een lijst van gras en riet. Een hemelspiegel, klaar en blij. Mijn willen en mijn wensen stierf in mij. En wat bevreesd en wat onrustig was, ging met mijn laatste diepe smart voorbij, waarvan ik kalm en oud en wijs genas. Mijn ziel ligt als het vlakke water stil, dat zelf niets zijn en niets bereiken wil. Maar wat het ziet, eenvoudig wedergeven. Ook ik wil niets in eigen ogen zijn, maar als een hemelspiegel. Klaar en rein de wil van God vervullen in mijn leven. Amen. Daar gaan we nu ook van zingen. Stil, mijn ziel, wees stil. Hemelhoog 433. We zingen het samen met het combo. Laten we het met hart en mond zingen. 433 hemelhoog.
Thank you.
In verband met het gedenken van de overleden gemeentelid verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. Op 20 april jongsleden overleed in de leeftijd van 93 jaar Teuna Frederica Fokker Grandia. De laatste jaren woonde zij in Gouwestein. Jarenlang was ze ook hier trouw meelevend lid. En de laatste tijd ging dat niet meer, althans niet meer naar de kerk komen. Maar ze keek thuis wel de diensten op haar iPad en ging ook naar de weeksluitingen in Gouwestein. Boven haar rouwkaart staan dichtregels van Toon Hermans. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, Het is vreemd, maar die vergeet je. En juist dat vergeten, de vergeetachtigheid, dat werd in het laatste deel van haar leven ook steeds groter. Maar we mogen geloven dat de Heer onze God haar bleef kennen en doorgronden, tot op het laatst en over de grens heen. De crematie heeft in beslotenheid van haar gezin plaatsgevonden. En wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die Teuny Fokker zullen missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken we nu in een moment van stilte, zuster Fokker Gandia. Deze witte steen met het op haar naam, haar geboorte- en overlijdensdatum, leggen we hier in de kerk, in Gods huis. Waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan in dankbaarheid en in verwachting. U mag weer gaan zitten. Zullen we nu samen danken en ook voorbeden doen. En natuurlijk gedenken we ook familie, de nabestaanden van mevrouw Fokker. Er is nog een ander overlijden in de gemeente. Afgelopen vrijdagavond is overleden broeder Frans Thewe. Snel gegaan, hij kreeg een zware hersenbloeding. En dat werd uiteindelijk hem fataal. Maandagmiddag 18 mei is de uitvaart, de afscheidsdienst in de aula van IJsselhof. En die dienst begint om 3:00. We zullen hem later in de dienst gedenken. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, zo komen wij tot u. Tot wie anders. Want bij u vinden we de ware rust. Stille vertrouwen. En we danken u voor onze ziel, dat diepste zelf, door u zelf geschapen, in ons gelegd met een groot gat erin, waar u precies in past. En dan moeten we u belijden dat we dat gat zo vaak vullen met van alles en nog wat, wat niet past en wat weer onrust geeft, wat weer ons niet stilmaakt voor u. Vergeef ons dat. Dat we het zo vaak in surrogaatmiddelen zoeken. En breng ons bij u. Zodat we onze ziel in uw nabijheid tot rust en stilte mogen brengen. We danken u dat we dat niet alleen hoeven te doen. Dat er een gemeente is, een gemeenschap, ook hier. En we bidden u dat we elkaar ook die plek zullen gunnen, niet hoogmoedig zullen zijn, ons niet beter voelen dan anderen, want dat zijn we niet. Maar dat ook onze gemeente een boom mag zijn met diepe wortels en brede takken. We danken u dat we ons daar gisteren ook op mochten bezinnen als kerkraad. En we bidden u dat wij als gemeente ook open staan en klaar zijn voor mensen die van buiten komen. En we danken u voor een opleving voor met name ook jongeren die uitgekeken zijn op de leegheid, op de prestatiedruk, daar misschien ook wel in stuk en vastgelopen zijn. En we bidden u dat ze u mogen vinden en dat wij hen ook mogen bereiken, ze ons mogen vinden. Wij bidden u voor degene in ons midden die ook vanwege ziekte, psychische nood, de onrust kennen. Ontfermt u zich over hen. Mensen die met chronische ziekte kampen, die moeilijke uitslagen hebben gekregen, leg uw armen om hen heen. En dat ze perspectief mogen zien, hoop mogen houden. En dat wij ook naar hen mogen omzien. We danken u dat Wilma Mouwin de operatie mocht doorstaan, dat deze geslaagd is en dat zij nu in Rotterdam, in het zorgpension, verder mag revalideren. Zegen haar daarin. Schenk ook het geduld dat ook nodig is. We danken u dat vandaag de bloemen uit de kerk naar Riet Heijstek mogen gaan, dat ook zij een operatie heeft ondergaan en dat ze het nu verder herstelt. Ik bid ook om uw zegen erover en dat ze de bloemen ook mag zien als een teken van meeleven voor haar en voor Jan en alle die bij hen horen. Ja, wij bidden u voor het verdriet dat er is. We denken aan de kinderen en kleine en achterkleinkinderen van mevrouw Fokker. We danken u voor de hoge leeftijd die zij mocht bereiken. Ook al waren de laatste jaren niet makkelijk. Dat zij die haar moesten prijsgeven aan de dood, met al het verdriet en al het gemis, toch mogen weten, mogen ontdekken dat er bij u toekomst is. Dat het licht van Pasen ook hier overheen valt. Dat bidden we ook voor de familie Teve die zich voorbereidt op het afscheid van een lieve man, een vader, een broer ook, een zwager. Zegen hen daarin. Dat ook daar uw liefde, waar niets ons van kan scheiden, hen mag bereiken. Emmy, de zoons en alle die hen lief zijn. Wij bidden u voor deze week. We gaan een bijzondere week in met het feest van Hemelvaart. Dat we dan mogen vieren dat u koning bent en dat u terug zult komen. Dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. Maar ons de geest heeft geschonken. Als die andere trooster die bij ons is en bij ons blijft. Dat we door u niet vergeten zijn. En dat we die vervulling met u ook mogen delen. Met een ieder die op ons pad komt. Heer, zo mogen we u heel veel voorleggen. We bidden u ook voor het grote huisbezoek dat zal zijn deze week. We danken u voor de mooie kerkraadsdag die er was. We bidden u voor alle andere activiteiten te bezoeken. Zegen het alles, zegen ons. En in de stilte van ons hart willen we dat bij u brengen. Wat toch te persoonlijk is om hardop uit te spreken. Deze dag bidden wij u ook voor de moeders. We danken u dat we moeders mogen hebben, moeders mogen zijn. Voor al het goede, het mooie, wat daarin ook juist van uw zorg en liefde terug te zien is. Zegen alle moeders. We bidden u ook voor hen die een moeizame relatie met hun moeder of met hun kinderen hebben. Wees hen daarin erbij en mag dat veranderen. We bidden u ook voor diegenen die geen moeder en later ook geen grootmoeder zijn geworden. Op een dag als deze daar ook verdriet om hebben. Troost u hen zoals u dat kunt. We bidden u ook voor onze jongeren die de examens gaan doen of al aan het doen zijn. Geef hen daarin wijsheid, rust, concentratie en uw zegen. Zo mogen al onze gebeden hardop en stil voor onszelf uitgesproken samenkomen in het gebed, Heer Jezus Christus, dat u ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we overgaan tot de inzameling van de gaven, kijken we nu eerst naar een filmpje waarin aandacht wordt gevraagd voor iets bijzonders wat er weer aankomt straks voor de grote vakantie en waar medewerkers, vrijwilligers voor worden gezocht.
Zoals je hier ziet, wordt er hard aan de stad gewerkt. De eerste week van de zomervakantie is het onze beurt.
De Love Week. De week waarin we uitreiken naar de stad en Gods liefde handen en voeten geven.
Door middel van klussen bij mensen thuis, voedselpakketten uitdelen.
En niet te vergeten, een supergroot kids event waarbij honderden kinderen komen en ondergedompeld worden in Gods liefde.
Omdat er honderden volwassenen en kinderen zullen zijn die zich aanmelden voor een van de evenementen in de Love Week, hebben we jouw hulp hard nodig.
Meld je aan om te dienen bij een van de vele activiteiten en help zo mee om samen als Kerk van Gouda de stad te bereiken met Gods liefde.
Hoe leuk is dat? Paroesje Gouda doet ook mee.
Wij zijn erbij, jullie ook. Wij zijn er zeker bij.
Zeker weten.
Welkom.
Wij doen ook mee.
Wij doen ook mee.
En wij ook.
En wij ook.
En wij doen ook mee.
Ook wij doen mee.
Wij doen weer mee.
Deze en andere kerken doen ook mee. Nu jij nog, meld je aan.
Of je nou de afgelopen jaren al vaker hebt geholpen, of nog nooit, ik zou zeggen, meld je aan. Waag het er eens op. Van harte aanbevolen, hou ook de zondagsbrief en de app in de gaten, want daar zal het ongetwijfeld ook nog weer in terugkomen. We gaan nu over naar de inzameling van de gaven. De collectedoelen zullen worden bekendgemaakt door ons diaken van dienst, Ria van der Vlist. Ria. Daarna zingen we ons slotlied, een psalm weer, psalm 33 vers 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, maar dat na de collecte en als de kinderen weer terug zijn in de kerk.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor missionair werk Niels en Andrea Blok. Niels en Andrea Blok zijn in augustus vertrokken naar Oeganda om daar voor MAF aan het werk te mogen gaan. Niels werkt als piloot voor de MAF en Andrea als arts in de preventieve gezondheidszorg. Zij hopen hulp, hoop en genezing te brengen in afgelegen gebieden. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen en bijvoorbeeld de verlichting en de verwarming in de koude maanden. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang, bestemd voor het werelddiaconaat, en aan de zendingsbusjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app, of door gebruik te maken van het kaartje in uw bank. U kunt ook bij de uitgang fysiek geven. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
eind van de dienst. Hartelijk dank aan iedereen die meewerkte. Het combo, de organist, de mensen van de techniek, van de welkomstcommissie, de koster. Gaat u heen in vrede. En jij ook. Ontvang de zegen van de Heere. En wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u en jullie allemaal.